We zullen met elkaar aan het vierde moment van studie beginnen. En ik ben blij dat iedereen er weer is in deze getale. Ik zal me bezighouden met een volgende onderdeel. En ik kom eigenlijk bij een bijbelgedeelte, ja, bij een aantal bijbelgedeelten terecht. En het is mooi als je dat kunt naslaan met me mee. En nou, misschien dat je hier en daar wat op een blaadje zou kunnen noteren. En lukt je dat niet, dan heb ik dat ergens wel in mijn hut gekopieerd liggen om dat dan mee te nemen. Maar dat was heel anders dan ik nu ga doen, omdat dat gericht was op de volwassenen. We gaan met elkaar eerst beginnen. Vader, dank u wel voor dit moment. Op een dag, Vader, waarin we met elkaar plezier beleven, dingen bespreken die ons hart aangaan, bezig zijn met al die zaken die u geeft op zo'n dag. Geeft u nu het moment, Vader, dat we met uw woord mogen bezig gaan. Dat is veel meer dan we denken, Vader, want u gaat met ons hart aan het werk. Dank u wel, Vader, dat u om ons geeft. Dat u van ons houdt. En dat we, hoe het ook lijken te verknallen soms als mens, dat we altijd op uw liefde kunnen rekenen. Vader, wilt u ons nabij zijn in de komende minuten? En mag datgene wat gezegd wordt, Vader, in bruikbaar zijn in het leven van ieder, dat u dat geven, leiden in spreken, maar ook in het verwerken van die zaak. En ik dank u, Vader, voor wat u geeft. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met het lezen uit van een Bijbelgedeelte. En dat komt vlak bij Jesaja vandaan. En dat staat namelijk in het Oude Testament, in het eerste deel van de Bijbel, in een profetenboek. En het heet Jeremia. We kennen zijn naam, en ik weet alleen niet of jongeren dat ook nog kennen, maar vroeger als iemand aan het zeuren was en aan het miezenmouwen, dan zei je, loop je niet zo te jeremiëren. Dus Jeremia heeft een bepaalde naam die hij helemaal niet verdient. Dus hij heeft een reputatie die misschien wat miezerig is, maar het is een enorme kerel om eens een keertje het in te lezen. En ik wil dat doen uit Jeremia 10. En het is eigenlijk één, als je het nou hebt over de top 10 van Bijbelverzen, dan staat dit in mijn top 10. En misschien denkt je, waar gaat het over? Nou, laten we maar eens kijken. Ik kan me voorstellen dat je even je wenkbrauwen ophaalt. En misschien dat Tjerk nog net even de slaap kan uitstellen nu. We lezen Jeremia 10 en ik lees eigenlijk vanaf vers 1. Gaat me niet om vers 1, maar het Bijbelgedeelte waar het om gaat, dat kom je vanzelf tegen straks als ik bij 5 ben. Nou, wat staat er? Je ziet al wat er boven staat. God en de afgoden. Als je er gisteren bij was en het was je, dan weet je, hé, daar zit een linkje. En dan staat er, hoor het woord dat de Heere tot u spreekt, huis van Israël. Zo zegt de Heere, gewend u niet aan de weg der volkeren, en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die is nietigheid. Want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl. Met zilver en goud siert men het op. Met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. En dan komt de tekst die ik bedoel. Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn ze. Ze spreken niet. Ze moeten beslist worden gedragen, want ze kunnen geen stap doen. Vrees voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goed doen is er bij hen niet bij. Niemand is u gelijk, Heere, groot zijt gij en groot is uw naam in kracht. Kan ik nog helemaal doorlezen. Maar ik wou het eigenlijk hebben over dat vijfde vers. En over wat de profeet hier laat zien. Die heeft het over de afgoden van de volkeren om Israël heen. En die noemt hij met een prachtig beeld. En ik hoop ooit dat iemand dat nog een keertje voor mij in beeld kan brengen. Hè, zo'n scheefhangende vogelverschrikker, weet je wel. Een beetje scheef gezakt in zo'n komkommerveld. Met zo'n strohoed op, waar allemaal rare stukken uitkomen. Beetje oude hoed natuurlijk, die boer zet geen goede hoed op. Maar er hangt dan die vogelverschrikker in een komkommerveld. Wat stelt dat nou voor? En dat beeld kiest Jeremia om de afgoden van de volkeren af te beelden. Vogelverschrikker in een komkommerveld. En dan zegt hij een paar dingen dat ik denk van ja, heb je daar nou het antwoord bij? Dan zegt Jeremia, ze spreken niet. En dan denk ik, heb jij daar nou antwoord op? Want God, de levende God, die heeft wel gesproken. Dus waar de afgoden, waar die beelden die mensen aanbidden, van hout en overkleed met goud en weet ik veel hoe opgetetterd, die spreken niet. En mensen gaan ervoor op hun knieën. En daartegenover zegt Paulus, daar kom ik zo, Jeremia zet daar de levende God. Want God spreekt. En misschien dat je dat kunt vasthouden, dat komt dan uit Filippenzen 2 vers 16. Wat doet God? Die spreekt. En wat geeft hij voor woorden? Woorden van leven. De woorden die God spreekt tegen jou en mij, die doen iets met je. Kijk, zo'n afgod, dat kan je zien, die praat niks. Je kan je oor te luisteren leggen, je hoort hoogstens de worm erin kruipen die bezig is, de houtworm die bezig is het afgodsbeeld op te vreten. Je hoort niks. Maar God zegt iets waarvan je zegt, hé, zegt hij dat? Daar wil ik oren naar krijgen. En dan staat er, ze moeten beslist gedragen worden. Dat vind ik wel zo'n ontiegelijk mooi beeld, dat viel me vannacht op. Die afgodsbeelden, als je die vogelverschrikker wil verplaatsen van de ene voor in het komkommerveld naar de andere, dan moet je hem eerst uit de grond trekken, dan moet je op je schouder nemen. Wie loopt daar? Oh, dat is boer Jansen met zijn vogelverschrikker. En dan zet hij hem weer neer in dat veld, want zelf kan hij niet lopen. Dan staat er zo heel simpel, ze moeten beslist gedragen worden. En wat is nou het verschil tussen de afgoden die mensen aanbidden en tussen de levende God, dat God een God is die draagt. En ik denk dat dat zo'n prachtig beeld is. Steeds geeft Jeremia, die zegt het niet, maar waar die niet zegt, geeft hij een heel luid en duidelijk antwoord. God spreekt tegenover de stomme afgoden, en met stom bedoel ik nu de afgoden die niks zeggen. God hoeft niet gedragen te worden, wat is het mooie? Misschien dat je die tekst voor jezelf erbij wil noteren. Dat is, God is degene die jou draagt. God is degene die, wiens armen om en onder jouw leven zijn. Dat is God. Dat is jouw God. En die zou je moeten onthouden. En dan zegt Hebreeën 1 vers 3 erbij. En ik geef je juist eventjes die kleine tik-tak antwoordjes. Wat staat daar? Daar staat God die alle dingen draagt. Want ik denk, wil je antwoord geven op zaken, dan mag je het weten. Dus God heeft zijn armen om en onder me, meer nog, in Hebreeën 1 staat dat God degene is die alles draagt. God hoeft niet gedragen te worden. God is degene die jou draagt, die zijn schepselen draagt. En dan krijg je ook zo'n prachtig zinnetje als, ze doen geen kwaad, maar ook goed doen is er bij hen niet bij. En als je dan kijkt naar al die zaken, dan zie je dat Paulus dat constant zegt, maar ook het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, het gaat om een grondig kennen van al het goede. Als je met de woorden van God bezig bent, dan ben je met het goede bezig. Want God zegt dingen die bouwen, die je laten groeien, die je verder brengen in je leven. En ik denk dat er één tekst heel mooi bij is, als je nou wil zeggen, wie is God dan ten opzichte van heel die rest? He, dus wat is de samenvatting? Dat is wat Paulus zegt in 1 Timotheus 4 vers 10. En ik geef je bewust de woorden aan. Ik geef je bewust die teksten aan. En als je zegt van ik heb nu geen tijd om te schrijven, want ik ben aan het nadenken. Dat is prima, uitrusten is ook goed. Dan wil ik ze straks best even voor je op een rij zetten. Want je kan op een gegeven moment zeggen, ja hij zegt, nee de schrift zegt. En wat zegt Paulus dan? En dat is in 1 Timotheus 4... vers 10 En dan staat er, ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij, en dan heeft hij het over gelovigen, en de een heeft het al wat meer op een rij dan de ander, maar dat maakt niet uit, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, daar heb je het weer, die een heiland is, een redder, van alle mensen, in zonderheid voor de gelovigen. Die mogen het nu al weten. Dus God heeft ieder mens op het oog. Nou, zo heb ik met die tekst geprobeerd, hè, vanuit Jeremia, even voor jezelf zo het op een rij te zetten, daar heeft het mee te maken. Hè, God is de levende God. En ik denk dat dat een heel punt is. Wat een stomme afgod, en ik bedoel met stom dus niet praten, die gedragen moet worden, die niks kan, alleen maar door mensen gemaakt is. Dus moet je voorstellen, je haalt een stuk hout uit het bos, je maakt er een mooi beeld van, of wat erop lijkt, je bekleedt het, dan zet je het neer in de kamer, dan ga je ervoor bidden dat het jou gaat helpen. En in die tegenstelling praat Jeremia. Want hoe heeft Israël God leren kennen? Dat is wat hij bedoelt. En ik kwam daar een leuk stukje tegen, ik heb mijn vriend weer bij me. Ik denk, heb je nog even tijd? Is het nou vanavond nog wel? En ik lees je wat hij als denkertje meegeeft. Want ik heb iets ontdekt. Dankzij de jongeren heb ik ontdekt dat iets heel belangrijk is. En het heeft te maken met datgene wat in de lounge van dit gebouw gebeurt. Ik ben er een paar keer, wilde ik even naar de kamer van de beheerder en ik moest door een donkere ruimte heen. Want er stond daar een lichtgevend scherm. En af en toe hoor je in de zaal allerlei geluiden. Toen dacht ik, wel help, wat gebeurt er? Er werd DVD gekeken. En ik maakte nou een geintje van, maar weet je dat je iets heel goeds hebt bewezen, dames en heren? Jonge vrienden van me. Je hebt mij bewezen dat een cd'tje niet interessant is. Leuk. Geluid. Iets aan je oren. Maar als ik iets tegen je wil vertellen, dan moet ik een dvd'tje gebruiken. Vandaar ik net mijn vriend de vogelverschrikker heb laten optreden. He? Ik zal hem dadelijk uit het komkommerveld trekken, want de hele nacht in de regen vind ik ook vervelend voor hem. Maar dus een dvd is, ik kom er dadelijk op terug. Dus denk daar maar eens over na, waarom is een dvd interessanter dan een cd? Even over nadenken. Jullie hebben het bewezen vandaag, gisteren, eergisteren, morgen. Waarom kijken jullie dvd? En waarom zie je niet met z'n allen, met één iPodje. Ik hoorde net van Emiel dat die €3 kostte. Wat heb je ervoor betaald? He, of weet het, was het, zeg ik het goed? Of een iPhone was het, hè? Maar zo'n ding kost €180. Bij de, ik weet niet bij wie. En die maken ze voor €3. En jij moet denken, maar ik heb een goeie. Handje zand voor €180. Ik kwam deze tegen. Ik geef je beelden mee. Ik heb bewust gezocht. Het is iets anders dan gisteren, maar ik denk, ik wil je beelden meegeven. Ik wil je een aantal beelden meegeven die je vanavond, als je slecht in slaap komt, hè, want je bent tenslotte gisteravond ruim op tijd naar bed gegaan, je hebt de hele ochtend kunnen slapen, Tjerk. Ach, u weet het. Maar ik wil je beelden meegeven, dat als je ergens eventjes een moment wakker bent, dat je denkt, oh ja. En misschien met een glimlach om je lippen inslaapt vanwege die komkommer, meneer. God geeft hem jou. En heb je dat nou doorgekregen? Dat God bij jouw leven betrokken wil zijn. Betrokken is. En ik neem de aarde als voorbeeld. En daar zegt Max Lucado dan van: het gewicht van onze wereldbol, dat is voor degenen die een beta-pakket hebben, die exact zijn. Het gewicht van onze wereldbol wordt geschat op 6 triljard ton. Dat is geloof ik iets met 26 nullen of zo. Toch staat hij precies overgeheld in een hoek van 23 graden. Iets meer of iets minder en onze seizoenen zouden verloren zijn gegaan in een gesmolten poolvloed. Hoewel onze wereldbol met een snelheid van 1600 kilometer per uur of 40.000 kilometer per dag of 15 miljoen kilometer per jaar ronddraait, Heb ik niemand hier zien lopen? Oh ja, ik verlies even mijn evenwicht, want de aarde draait. Dat merk je toch niet? Toch gebeurt het. Terwijl jij Gods werksplaats waarneemt, wil ik jou graag een paar vragen stellen. Als hij in staat is om de sterren op hun plaats te zetten en de lucht als een gordijn op te hangen, denk je dan dat het misschien mogelijk is dat God jouw leven kan besturen? Als God zo machtig is dat hij de zon kan laten schijnen, zou hij dan misschien ook genoeg licht geven om op jouw levensweg te schijnen, jouw pad te verlichten? Als hij zoveel om de planeet Saturnus geeft, dat hij de ringen aan toevoegt. En om Venus, dat hij de laat schitteren aan de avondhemel. Bestaat er dan mogelijk een kans dat hij genoeg om jou geeft om in jouw behoeften te voorzien? Vind ik eigenlijk heel bijzonder. Dat in dat grote heelal, hè, en dan komen ze met allerlei verhalen, de astronomen. Ik volg ze, want ik vind dat interessant. Maar met alle verhalen is dit het verhaal wat werkelijk erom draait. Ik vertelde gisteren van die astronoom die gewoon zegt van, door de zaak te bestuderen ben ik ervan overtuigd geraakt dat er iets moet zijn. En die iets, die noemen wij God. Ik wou je dat even zo zeggen. Beelden. Ik heb je nu een paar beelden gegeven. Komkommer. We hebben een vogelverschrikker in een komkommerveld. Die prachtige, als je het even niet weet, ga je vanavond, als het niet zou regenen, naar buiten en dan kijk je naar boven en dan zie je dat. En ik denk dat het enorm is. Wie ben je? Zei ik gisteren. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Misschien denk je, wat zijn dat voor vragen? Dat zijn de enige drie vragen die alle mensen, christen of niet christen, wat dan ook voor geloof of helemaal geen geloof, die alle drie die vragen stellen mensen, elk mens stelt die. En ik denk dat het goed is om te weten, wie ben ik? En zou je nou voor jezelf het antwoord kunnen geven, dat ben ik in de ogen van God. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Dat zijn vragen die er om gaan. En ik heb er als leerlingen die daar heel erg onrustig van worden, van die willen daar niet over nadenken. En dat kan me ook voorstellen, want het zijn moeilijke antwoorden. Maar antwoord krijg je niet van een komkommerveld. En ik krijg ook geen antwoord van dingen waar mensen alles voor over hebben om dat te pakken te krijgen. En daarom heb ik er net ook bewust, in tegenstelling tot gisteren, gezegd van kijk, het gaat om de levende God, dat staat daar. Het gaat om God die alle dingen draagt, dat staat in Hebreeën 1 vers 3. Het gaat om de levende God, dat staat in 1 Timotheüs 4 vers 10. Want dan kan je wel een heleboel dingen vertellen en misschien is het allemaal erg leuk en goed om te horen. Dat doe ik alleen maar correct, hè. Maar ik heb liever dat je naar buiten gaat met wat dingetjes, met wat spijkertjes. Waar je zaken die ik gezegd heb aan kan ophangen. Want waar het om draait is, dat jij en ik als mens onthouden waar het om gaat. En God begint niet met een hele lading teksten. In mijn eigen leven heb ik ontdekt dat God begon met één tekst. En toen ik die net een beetje begreep, toen kwam er wat meer achteraan. En ik moet zeggen dat het enorm is. Teksten die belangrijk zijn in je leven, die kun je uit je hoofd opzeggen. Die worden deel van jezelf. En ik denk, het is goed om te weten. Kijk, God geeft om jou. Gisteren liet Marieke zien hoeveel God om je geeft. Zoveel dat hij zijn zoon stuurde. Waardoor wij een beeld hebben, een beeld hebben om na te volgen. En ik denk dat het best goed is. Weet je nog wat Efeze 5 vers 1 zegt? Nee? Dan zal ik het even voorlezen. Ik kan me voorstellen dat niet staat te trappelen van. Maar het is echt een tekst hoor. Efeze 5 vers 1. En nogmaals, ik weet dat het wat lastiger is, maar het gaat er wel om. Want daar wordt het tegen jou en mij gezegd. Van wat is het? Oh ja, gelovigen, maar wat wil dat zeggen? Moet je kijken. Paulus zegt in Efeze 5 vers 1, en ik lees gewoon de NBG. En er staan dingen, nou daar kan ik een zondag of wat over preken. En ik bedoel dat gewoon goed, hè. Dan zegt Paulus, wees dan navolgers Gods. De bedoeling is dat jij en ik, dat wij met elkaar in verbondenheid met die gelovigen ook, dat we God navolgen. Moet je aan Marieke denken. God navolgen. Wacht, zegt God, ik help je. Ik geef je mijn zoon. Die laat het zien. En door de zoon snappen we de choreografie van God. En dan staat er, navolgens Gods. Jij en ik, wij samen. En dan staat er iets bij. Dat is wat? Als geliefde kinderen. Dus God zegt gewoon tegen je, dat hij van je houdt. Dat je van hem bent. Dat je een geliefd kind bent. En dat zijn dingen die heel makkelijk gezegd worden. Een geliefd kind zijn. Maar ik kan me herinneren, en dat ik het me herinner, dat zo'n indruk heeft dat op mij gemaakt. Dat op een gegeven moment had ik het erover in een klas bij een godsdienstles. En ik had over geliefde kinderen. En ik denk gewoon, ja, ouders houden toch van hun kinderen. Wat zitten we nou toch te zeuren? Hé, je bent geliefd. En nou ja, wat je er allemaal aan kan ophangen. En er bleef één meisje met tranen in de ogen achter. Ze draaide zich om, want ik mocht die tranen niet zien. Maar ze wilde wel wat tegen me zeggen. Zegt ze, u liegt. Ik zeg, ik lieg? Ja, zegt ze. Mijn ouders houden niet van me. Ik zeg, hoezo dan? Zegt ze, u zegt, geliefde kinderen, u heeft het over die vader, die God, de vader die u lief heeft en die van mij zou houden. Nou, er kwam een heel verhaal uit. En waar ging het nou uiteindelijk om? Zegt ze, ik word niet geliefd. Ik heb een zus. Ik stond er echt zo van, en nu? Die zus zit op het VBO. Die zus is het lievelingetje van mijn vader. Die zus, nou, er kwam een heel verhaal uit, een heel stuk verdriet uit. En toen ben ik er tegenover gaan zetten hoe zij zichzelf disqualificeerde. Maar mavootje. Misschien zelfs maar net, hè, VMBO heette dat toen. Zo ben ik gaan zeggen, zo zie jij jezelf dus. En toen heb ik dus verteld, ja, dat is verdrietig. Ik vind dat heel moeilijk. Maar ik weet één ding. Er is er één die dat niet zo doet. Die wel van je houdt. Die niet kijkt naar je opleiding. Die niet kijkt naar je hersens. Die niet kijkt naar je uiterlijk. Die kijkt naar degene die jij bent in zijn ogen. Ik weet niet meer hoe ze weggegaan is. Ik weet alleen dat vanaf dat moment er een ander meisje in de klas zat. Zo, en niet dat ze het al ontdekte thuis, want dat gebeurde echt niet. Dat heb ik later ook nog wel gehoord. Maar het kan dus ook anders. En ik weet wel dat ik mijn hart heb uitgesproken, elke keer weer als ik godsdienst had. En ik heb geprobeerd aan alle kanten dat kind dat zo achter werd gesteld, om te laten zien dat God dat niet deed. En ik heb geprobeerd, begrijp me goed, op de plek waar ik was, in de functie waarin ik verkeerde, om te laten merken dat ze er mocht zijn. En dat zijn van die krankzinnige dingen die je dan 20 jaar later terug hebt. Weet u wat u tegen mij gezegd hebt? Ik sta bij de Albert Heijn en net zijn handen. Dat gaat eraf. En er staat een meisje, komt er aanlopen met een paar kleintjes. En ik zie ineens een oud leerling van 10 jaar geleden. En buiten kwam eruit. Weet je wat je tegen me gezegd hebt? Nou, dan komt er zoiets in van je doet er toe. Weet je dat je er mag zijn? Weet je, dat soort dingen. En dat zegt God ook tegen jou. Hij zegt, wees dan navolgers. Als geliefde kinderen. En dan krijg je, als je dat bent, dan ga je ook zo lopen. Dan ga je wandelen in de liefde. Hoe? Nou, dan krijg je, zoals ook Christus u lief heeft, staat er, en zich voor ons overgeeft als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Ik denk wel, je weet het. Je weet het, dat God je onvoorwaardelijk lief heeft. En ik heb er vanmiddag over zitten nadenken. Kijk, dat navolgers, dat hebben we begrepen, denk ik. Maar ik heb ook iets ontdekt. Ik heb anderhalf seizoen heb ik geskiet. De eerste keer ging het. Dat wil zeggen, als je niet keek. En het tweede seizoen ging het 3 dagen. En toen deed ik iets precies fout. En toen had ik zo'n, ja, dat was moeilijk skiën met zo'n grote knie. Dus ik moest rust houden van de arts. Nou, dat heb ik niet gedaan, maar ik vond het zonde van mijn vakantie. Ja, toen ik uiteindelijk bij de specialist kwam, zei hij... U bent niet slim geweest, meneer Van der Wal. Ik zei, nee, dat begrijp ik, dokter. Maar wat heb ik ontdekt daar? We hadden een skileraar. En die zei een gegeven moment, want die zag dat ik een beetje natuurlijk een oude man was... met al die jonge garden van EH die het al geleerd had voordat ze dan begonnen. En zo ging goed ging dat. En dan kwam Stuntel ook achteraan. En een gegeven moment zei hij... Was je machen sollen? Ik denk, oh ja, dat is Duits. Ja, ik moest dicht achter hem blijven. Was ich machen, das mach du auch. Dus ik moet doen wat jij zegt. Dus dan ging hij naar beneden en dan ging hij een beetje hellen. En ik dan ook van, ja, veel te hard, maar goed. Maar een gegeven moment had ik door van, hey, als ik nou doe zoals de heer Hans, dan kan zelfs de heer Andreas naar beneden komen, ja. Dus, ik heb misschien wel eens gehoord, Frans weet het zeker, want die komt uit die tijd geloof ik, hè Frans. Dat ik dicht achter de skileraar blijven. Dat werkt echt. En toen ik dat gepreekt had en geleerd had, ontdekte ik ook dat het te maken zou kunnen hebben. Er zijn navolgers Gods in jouw leven. Dicht achter hen blijven. En op een bepaald moment heb je zoveel geleerd dat je zelf de berg af kan. Dat je zelf kunt leven als gelovige voor Gods aangezicht. En ik vind dat zo wonderlijk. Ik denk, heb ik dat je nou wel goed uitgelegd? Want kijk, als je wat ouder bent en al wat langer meeloopt, dan denk je, als ik dan het woord onvoorwaardelijke liefde gebruik, dan snapt iedereen me gelijk. Nou, misschien dat er hier een aantal mensen zitten, we hebben mensen genoeg in de zaal die zeggen, ja, liefde of onvoorwaardelijke liefde is liefde zonder voorwaarden. Is iemand liefhebben zonder voorbehoud. Je hoeft het niet te verdienen, je wordt lief gehad. Onvoorwaardelijke liefde. Niet om wat je doet, maar om wie je bent. En toen dacht ik, ja. God houdt van je. God houdt van jou en van mij. Niet om wat we allemaal doen, om de dingen die we allemaal doen en dan hebben we het verdiend. Nee, hij zegt gewoon, ik hou van je. Dat heb je gegarandeerd thuis wel eens gemerkt. Dat je eigenlijk de zaak had lopen, oh ja, moet ik een net woord gebruiken, dat je de zaak thuis had lopen verplagen. Zo, dat is een mooie. Je had de zaak lopen verplagen. Je had echt de kantjes eraf gelopen en pa en ma waren echt terecht boos. En terwijl je naar je kamer liep en je nogal aanstelde, dacht je terwijl je naar boven liep en toch hebben ze gelijk. Dit was stom, dit was akelig stom. En wat zijn je ouders nou uit? Terwijl jij nog op je kamer zat na te denken, hoe kom ik de trap of naar beneden om het goed te maken? Kan het best zijn dat je pa boven stond of je ma. En op je bed neerviel, wat je net had opgemaakt, omdat je iets moest doen voor ze. En toen begreep je, ze houden van me, onvoorwaardelijk. Ze keuren alleen deze daad af, of ze keuren af wat ik gedaan heb. Dat is een heel punt om te onthouden. Kijk, dat is dat regels. Ik denk, heb ik dat niet te snel gezegd? Want ik denk nog wel eens na, als ik dan op bed lig en dan spoel ik terug, dat bandje in mijn hoofd spoel ik dan terug. Dan denk ik, ja, ik heb snel gezegd, God houdt van je zoals je bent. Nou, dat is nog wel te verteren, dat snap je wel. Maar hij houdt zoveel van je, dat hij niet laat hoe je bent. En ik denk, is dat nou wel begrepen? Want ik zeg dat wel makkelijk. En toen dacht ik zeg het toch nog een keertje voor je op papier. Zoals een vader en een moeder van een kind houden en blijven houden onvoorwaardelijk. Terwijl je wel eens tegen, ik heb dat wel eens gezegd, joh, ik heb het helemaal niet verdiend. Nee, daar gaat het ook helemaal niet om. God houdt van je. Zo houden je ouders ook van je in principe, laat ik het zo zeggen. Je ouders houden van je. Alleen dat wat je deed, dat willen ze graag in je veranderd zien. En dat is een hele ontdekking in je leven als dat zo is. Als je dat kan vasthouden. Dat is die onvoorwaardelijke liefde. Die voorbij ziet aan wat je doet. Maar het gaat om jou. En vervolgens gaat God met je aan de slag om je op hem te laten lijken. Hè, navolgers van God te worden. Ik denk, ja, ik probeer het toch tegen je te zeggen. Hè, en zo probeer ik altijd in het vak wat ik uitoefen als docent, contact te blijven houden met leerlingen die inderdaad er een potje van maken. om ze te laten ontdekken van, luister, dit kan niet. Dit gaat echt niet door de beugel. Maar je kan gewoon de volgende keer bij me binnenkomen, als. En dan stel ik geen voorwaarden, maar als dat gedrag wegblijft, is er niks aan de hand. En zo zie je dat leerlingen, geef ik ontdekken van, hé, ik mag er zijn. En dat zien we zo mooi op die kinder-cd, je mag er zijn, ja. Je mag er zijn. Voor God ben je er. En ik denk dat dat een zaak is die je zo met elkaar mag ontdekken. We gaan even kijken, heb ik er nog één? Ik sta te kijken, heeft de koffie nog niet binnen, want anders ben ik daar verkeerd bezig. Ik wil hier nog eentje meegeven. Kijk of dat de goede is, want ik ben een beetje... Ja, ik lees hem toch. Ik twijfel altijd van pak ik hem niet, maar dat gaat over... Oh, ja, Paulus zegt iets interessants over hoe wij mensen behandelen. En dan zegt hij iets over wisselwerking, waar ik het nou niet over wil hebben. Maar dan zegt hij een gegeven ogenblik, als je vrede met jezelf hebt, als je jezelf mag, zul je het ook met anderen kunnen vinden. Het tegenovergestelde is ook waar. Als je niet van jezelf houdt, als je schaamt, in verlegenheid bent gebracht of boos bent, zullen andere mensen het ook weten. En ik denk van, hoe werkt dat dan? Hoe kun je met de fouten die je maakt en de dingen die je niet snapt, hoe kun je verder? Dat is gewoon te weten dat God er is. En dat is mijn bedoeling om dat vanavond toch een klein beetje voor je helder te maken, dat God er is. En daarom wou ik je dat gewoon zo even aangeven. Nou, neem maar eens voor je. Ik probeer het toch gewoon. En als het te moeilijk is, hoor ik het na afloop wel. Maar ik wil kijken met je naar Jesaja 40. Want er staan dingen die gewoon heel boeiend zijn. En ik denk dat het goed is dat je daar eens over nadenkt. Ik heb net iets gelezen over die... Hoe moet ik het zeggen? Over dat heelal. Wie zit daar nou achter? Wie is nou degene die dat uitwerkt? En ik denk dat het goed is. Nou, wat zegt Jesaja dan? En ik pak dat in hoofdstuk 40 vanaf vers 12. En daar zegt Jesaja dan dingen waarvan ik denk, ik zoek eigenlijk, en soms kom je dat ineens tegen. Hè, dan draai je een cd... Of draai je dat of zet je dat op, geloof ik? Ja, dat is dan tegenwoordig. Je zet een cd op. En dan zijn er van die cd's waarbij je hoopt. Nee, waarvan je zegt, ik wil niemand in de auto hebben. En dan kan ik die cd aanzetten. En dan draai ik hem zo dat iemand die voorbij komt, waarvan ik dan meestal denk van, er komt weer zo'n idioot. En denk van, oh, het lijkt er precies op. Alleen is het bij mij niet of zoiets, maar klinkt er een of andere gescheurde Amerikaanse stem. Die zingt over iets wat ik ook geloof en wat jij ook gelooft. Of waar je naar nou onderweg bent. Dat God degene is die alles in zijn hand heeft. En dat er een moment komt dat degene van wie je gehouden hebt en houdt, die zijn gestorven, die zijn begraven. Dat er een moment komt dat God zegt, klaar. En dat de graven dan open gaan. En dan draait zo'n cd en dan schieten van alles door me heen. Je denkt aan mensen van wie je gehouden hebt en die je niet meer zijn. Je denkt aan de begrafenis waar je bent geweest en waar dingen werden gezegd. En noem al dat soort dingen maar op. En dan klinkt daar zo'n oude Amerikaanse zanger die dan zegt, ain't no grave. En ik vind dat zo mooi. Het Amerikaans kan zo mooi zijn in zijn lelijkheid. Ain't no grave can hold my body down. Ik kan het niet beter zeggen dan Johnny Cash. Dan moet je maar eens naar luisteren. En dan heeft hij vervolgens denk je van... Ik had echt zoiets. Ik ging bijna tegen een paaltje aan. Dus ik heb het maar niet verteld thuis. Maar ik dacht ineens van... Hé, dat geloof ik ook. Letterlijk woorden van Paulus. Over de Heer tegemoet in de lucht en dat soort dingen. En hij noemde dan eventjes wat anders. The train to heaven's gate en dat soort toestanden. Maar dan dat soort zaken. En wat je dan wel eens zegt tegen iemand die verdriet heeft, dat er een moment komt in Gods plan dat we elkaar weer zullen ontmoeten. Dat je elkaar natuurlijk zult herkennen, dat je elkaar weer zult ontmoeten. En dat vind ik zo mooi, dan zingt die oude Amerikaan, hij is overleden, maar hij heeft wel die cd achtergelaten, en dan zingt hij iets van, mama, maak je maar niet ongerust, ik kom eraan. He, en dat doet me ook denken aan een ander nummer van Cash, want die man die was gelovig al, deed een heleboel dingen die onze lieve Heer, waarvan hij gezegd heeft tegen hem, ik zou het anders gedaan hebben, Johnny. Maar heb gegeven een lied gezongen en ik heb er wel eens in dienst één keer wat van gezegd, van het is één van mijn liederen waar ik ben een beetje een sentimentele oude man, denk ik af en toe. He, waar ik echt tranen van in mijn ogen kan krijgen. He, dat dan zingt hij dat de hemel, daar zijn alle mensen die overleden zijn, nou dat is zijn geloof, dat mocht hij denken, dat is prima. En dan is er één moeder die is ongerust in de hemel. En waarom is ze ongerust? Ze had 12 kinderen. Noem maar wat hoor. Kan ook 16 zijn of 8. Maar ze had kinderen. En ondertussen zijn alle kinderen gestorven. Op één na. En ze hoopt nog maar één ding. Dat ook dat laatste kind er zal komen. En dan denk ik, wauw, sister. I know the answer. Met andere woorden, dat laatste kind, als dat sterft, komt het ook. En dan gaat het even niet om het moment wat Johnny Cash denkt. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat zoiets, je houdt van iemand, je wil dat iedereen die van je houdt, van wie je houdt, dat die er zijn zullen. Nou, Paulus zegt het gewoon. Je heeft een toekomstverwachting. En ik weet wel dat je nu vlak voor, dat je heel je leven nog tegemoet gaat, prima. Maar het is enorm dat God er is, elke dag van je leven. En dat God toekomst geeft aan ieder mens uiteindelijk. En ik denk dat dat heel bijzonder is. En dan denk ik wel eens, wat laat je op dit moment in je leven toe? Dan denk ik wel eens, waar luister je naar? Wat lees je? Waar denk je over? Waar praat je met vrienden over, met mensen in de lounge, als de muziek is afgelopen of als de cd klaar is, of de dvd, waar praat je dan met elkaar over? Ik denk, ja, zo'n tekst, hè, waar mevrouw Van Hoek over sprak. Verblijdt u te allen tijden. Zo'n tekst waar de dag daarna Rob en Ida op terugkwamen. Verblijdt u te allen tijden. En Rob kent het woord. Rob is een gelovige die midden in het leven staat. Waarin allerlei dingen schudden en beven. Toch kan je verheugen. Want je weet wat God uiteindelijk zal uitwerken. En ontdek je ook, dat heb ik ontdekt in diverse gesprekken met mensen die aan het eind van hun leven stonden. En dat dan wisten. Dat ze zeiden, weet je wat, het enige wat ik weet is dat God van me houdt. En dan is verheug je, dan is dat iets wat je draagt, wat je bemoedigt, waar je van zegt, het gaat goed. In de zin van, God laat me nooit los. En bij verheugen moet je niet denken van, lach of ik schiet. Dat is niet wat er staat. Er staat geen bevel om je te verheugen in alle omstandigheden. Rob zei het schitterend. Maar betekent meer iets zo van, hou dat vast. Koester dat. Want het heeft een enorme waarde. En ik denk dat het heel belangrijk is, in alle dingen die er zijn, dat jij en ik weten wat we mogen doen. Dat jij en ik weten wat er staat. En ik hoop dat het je dat vanavond een beetje mag laten zien. Wie heeft matte wateren met zijn holle hand? Wie bepaalt de omvang der hemelen? Wie woog het stof der aarde? De bergen met een wagen en de heuvelen met een weegschaal? Zie je de beelden voor ogen? God heeft de zaak gewogen. En hij heeft tegen de bergen gezegd, zo hoog en niet hoger. Hij heeft tegen de zee gezegd, daar stoppen, daar leg ik het strand. Hele plastische beelden. En ik hoop dat je er een klein beetje daarover kunt nadenken. En die God die zegt, ik hou van je. Je bent mijn schepsel. En die God gaat met je mee. En dan weet ik dat er een heleboel zaken zijn. Maar ik hoop dan één ding. Dat woord dat we op zondag lezen. Dat woord dat nu open ligt. Wat best moeilijk is. Want daar moet je voor knokken. Daar moet je over nadenken. Dat kost tijd. Toen ik jullie leeftijd had, toen wilde ik het wel. Maar ik snapte het niet. Maar ik las ook in diezelfde Bijbel die ik nu heb liggen. En dan dacht ik, wat staat er in vredesnaam? En waar ik toen op kikte, dat was op het mooie beeld, op de metafoor die er stond. Ik beschouwde die Bijbel taalkundig. En toen ik 28 was, wat ik gisteren zei, vond ik het een prachtig taalkundig boek. En dan zegt God, we gaan nou het werkboek openen. Je hebt nou de theorie gezien, dan gaan we het werkboek openen. Zo werkt dat, wat ik doe. En dan ontdek je, ja, het is God in mijn leven. En als je om je heen kijkt, als je misschien in je eigen leven kijkt, dan is er een heleboel waarvan ik me kan voorstellen dat je denkt van, daar word ik niet blij van. En dat had Jesaja ook, met al die mensen om hem heen. Ze werden er niet blij van wat er gebeurde. Maar ik denk, dat je net zoals ik zult ontdekken, waar gaat het om? Dat je misschien op een moment dat het heel anders werkt, je het ineens beseft. Dat zegt u. Ik weet niet of ik het in mijn Bijbel heb zitten. Maar we hebben ooit bij EH met Pasen hebben we zoiets meegegeven. Ik heb er eentje gepikt. En in mijn Bijbel gestopt. Zo'n heel simpel kaartje. De Heer is bij je. En als ik mijn Bijbel open doe, en sommigen die deden dat, en die gingen allerlei commentaar leveren op dat feit dat ik niet kon schrijven en zo. Het is inderdaad lelijk wat ik doe. Maar dat soort dingen bewaar ik dan. Van die plaatjes waarin staat, waarin ik mijn geloof vasthoud, waarin God me vasthoudt. Geen woord van God mist zijn uitwerking. Dat kom ik dan tegen als ik zo eens in mijn Bijbel zit te bladeren. Dan denk ik van, hé, en zo is het, Vader. Geen woord mist zijn uitwerking. En ik denk, soms moet een spreker, soms ben ik niet meer, dat vind ik dan een mooi beeld gelijk, niet meer dan degene die een uitgebloeide paardenbloem pakt en daar heel hard tegen blaast. En dan zie je al die zaadjes vliegen. En het worden later nieuwe paardenbloemen. Geen woord van God mist zijn uitwerking. En misschien denk je nou, wat heb je nou met een paardenbloem? Heb ik niks. Maar ik vind ze zo mooi, ze zijn uitgebloeid. Want dan verspreiden ze meer en komen ze op plaatsen terecht. Waar ze eigenlijk nooit hadden gekomen als ze waren blijven leven. Ik wilde eigenlijk nu pauzeren. Is de koffie er? Tjerk, weet je dat toevallig? Ja, ik denk, Tjerk kan even kijken. Oh, kan niet uit het raam kijken? Ja, ik word net wat. Ik wilde weer. Ik begrijp dat er een heleboel dingen te vertellen zijn. En als ik dan even terugdenk aan de dropping van gisteravond, dit wordt nu opgenomen, maak je geen zorgen. Als ik dan denk aan de dropping van gisteravond. Het leuke is, als je die Bijbel luistert, ermee aan de slag gaat. En er zei iemand tegen me, om anders heb je niet voor mij een soort leesroostertje. Waarvan u zegt, dat zou goed zijn als je dat eens gaat gebruiken als beginnend bijbellezer. Nou, die uitdaging heb ik genoteerd in mijn agenda, die komt. He, dus gewoon een soort aanloopleesrooster. En een van de dingen waar ik steeds weer achter kom is, kijk, ik heb natuurlijk in de loop der jaren godsdienst gegeven. Ik heb voor de klas gestaan als lagere school pief. En daar natuurlijk ook elke ochtend de verhalen van de Bijbel verteld. En ik moet zeggen dat veel van die oude Bijbelverhalen, dat ik het verhaal ken van Nebukadnezar. En dat ik het verhaal ken van Kores en het verhaal ken van, noem ze maar op. Maar dat ik eigenlijk alleen maar het een prachtig verhaal vond. Waarbij ik dan aan Nebukadnezar denk, en ik bedoel dat heilig, alsjeblieft. Als een soort Playmobil poppetje. Weet je wel, mooi aangekleed, echt een koning, hè, en Nebukadnezar, en dat beeld, dat weet ik nog wel, en dan werd er door de zonderschool, je precies verteld, dat en dat en dat betekent het allemaal. En ik denk van ja, pas langzamerhand, want ik doe dat regelmatig, dan lees ik die oude verhalen terug, en dan probeer ik erachter te komen, wat staat er nou eigenlijk? Waarom staat dit verhaal in de Bijbel? Dat is niet een zonderschoolverhaal. Het is alleen fijn dat we een zonderschool hebben, tuurlijk. Maar dan kom je tegen het verhaal van Nebukadnezar. En ik geef het alleen maar even aan, als je het weten wil, kan ik het straks precies in de tekst omschrijven. Dat is trouwens Jeremia 25 vers 9. Hoe kijkt God nou naar Nebukadnezar? Hoe kijkt God nou naar iemand die er later aankomt, Kores? En dan zegt hij bijvoorbeeld van Nebukadnezar, dat noemt hij mijn knecht. Mijn dienaar. Moet je je voorstellen, als je aan die koning gevraagd zou hebben, hè, mag ik u een vraag stellen, mag het ook een ernstige vraag zijn, hè, als die tijd die man toen geleefd had, en mag ik u eens vragen, de God van Israël, dan had hij daar gegarandeerd honend over gedaan. Nee, Nebukadnezar zegt God, mijn dienaar, mijn knecht. En als ik dan ga lezen in datzelfde verhaal wat ik net gelezen heb, en ik ga het doen vanuit het perspectief van de profeet, dan zie je dat God met zo'n wereldleider een plan heeft. En dat plan in dat leven van die wereldleider uitwerkt. En zo is er nog één. Hè, en voor degene die het weten wil, kom ik dan straks, wil ik het daar nog wel even noemen. Nou, als we klaar zijn. Maar dat staat dan in Kores. Dat is Kores. En dat staat dan in Jesaja 44 en 45. Dan noemt hij die Kores mijn gezalfde. Die noemt hij mijn dienaar. Ik denk, dat is eigenlijk enorm. Dus een man die God niet kent, zoals Israël God kent. Die levende God, die betrokken is, die met je meegaat, door de woestijn van het leven, enzovoort, enzovoort. Dan zegt de profeet van, knecht van God. Een dienaar van God. En waarom zeg ik dat nou? Nou, ik moest ineens denken aan Barack Obama. En aan Sarkozy. En aan Angela Merkel. En noem ze maar op. En waarom zeggen we altijd Angela Merkel en he, Sarkozy? En dan zeggen we ineens, in Nederland worden we dan ineens heel popie. Jopie zeggen we JP. Ik denk, we lijken wel of we afgeleerd hebben over mensen die God aanstelt te spreken alsof. Want elke overheid is van God gewild. Dan zegt Paulus dat en denk ik, dat is nog waar ook. Paulus zegt gewoon, God stelt aan, God stelt af. God gaat met wereldleiders een weg. Toen zei iemand, je had het over gedichtjes, heb je die bijen? Ja. Voor degenen die het even willen inkijken, hè, dat is een gedichtje. En ik denk dat het van Rien van den Berg is, dat is een journalist bij het Nederlands Dagblad. En die schrijft dan een gedichtje over Batseba. En dan spreekt ze, zegt hij tegen David. En daar staan die regels in die, vanaf het moment dat ik dat gelezen heb, op 23 december stond het in de krant, heb ik dat opgevraagd bij het ND, omdat ik dat wilde hebben. En ik kreeg het via de mail terug met een foto en alles erop en eraan. En dan zegt zij, de man van God is trouw. En dan komt het. En zo kun je kijken naar de mannen die God heeft aangesteld en die afstelt als het hun tijd is. Ik ben niet bang. Ik weet, de wereldleiders leiden deze wereld niet. God wel. Goddank. En die regels, die kom ik tegen in de Bijbel. Kores, mijn gezalfde, mijn herder. Nebukadnezar, mijn knecht, mijn dienaar. God heeft de zaak onder controle. En er is een heleboel wat ik niet begrijp. Maar ik maak me niet nerveus over een heleboel dingen. Want ik weet dat hij er is. En dat hij het onder controle heeft. En dan kan ik me heel erg gaan verdiepen. En ik bedoel het niet verkeerd. In allerlei theorieën. Hè, en allerlei dingen me nerveus over maken. Ik lees sommige dingen ook. En dan denk ik. Barack Obama. Mijn knecht. Snap je? Dan krijgt het een ander gezicht. Dan weet ik, vader, u bent werkelijk bezig uw plan uit te werken op deze aarde. En het gaat niet fout. U werkt dat gewoon heerlijk uit. En ik denk dat die Cyrus de Grote, want zo heet Kores in de geschiedenistaal. Hè, dat is de man die met dat volk een bepaalde weg gaat. En dan geemelijk zegt hij in 538 voor Christus. Israël, het is tijd hoor, ga maar naar huis. En dan mag dat volk terugkomen. En dan geeft ze een soort briefje mee van. Ik vind het goed dat zij hun tempel herbouwen. En dan denk ik, ja, Jesaja 45. Koningen en volken onderwerpt hij ter wille van Israël. En zo zal God ook straks met dat volk zijn weg gaan zoals hij dat nu gaat. En zo gaat hij met alle belangrijke dingen liggen vast. Het ligt bij God in zijn raadsbesluit. Ik denk, wauw, het gebeurt exact op tijd. Het gebeurt in overeenstemming met wat hij bedoelt. En zo gaat hij met jou ook zijn weg. En dan staat er zo mooi, en ik wou je dat toch even lezen, dat is zo'n tekst waar ik dan, die hang ik dan aan de muur van mijn hart, weet je wel wat ik toen zei? Dan zegt Jesaja 52, dat is zo'n beeld, hè? Ik praat in DVD vanavond, hè? Voor wie voor u heen gaat, dus wie voorop loopt, wie volg je, wie is je, wie voor u heen gaat is de Heere. En uw achterhoede is de God van Israël. En ik denk, uw achterhoede is de God van Israël. Ik ging eerst aan sport zitten denken. Ik denk, ja, dat kan ik helemaal niet rijmen. En in die tijd hockeyden ze niet. Of zoiets, of voetballen ze niet. Maar wat staat er nou? Nou, er staat in die brief iets heel anders. Wie voor u heen gaat is de Heere en uw achterhoede. Er staat letterlijk, en degene die u inzamelt is de God van Israël. Wat bedoel ik nou met dat beeld? Nou, ik praat in metaforen vanavond. Ik geef je beelden mee voor je DVD. Dat zien wij niet meer. Er zijn juffrouwen. Die gaan met hun kinderen naar de kinderboerderij. En gaan wijzen op een koe. En zeggen, kijk, deze, Clara 17, zie je daar die fabriek onder hangen? Dat is een uier. Daar komt melk uit. En die zit in je melkpak. Want er zijn kinderen in Nederland die denken dat de melk in de melkpak geboren wordt of zo. Maar dat er een dier achter zit, dat moet, ja, onderwijs moet alles, dat moet het onderwijs duidelijk maken. Nou, en zo staat er hier ook, ik denk, kennen jullie nog überhaupt het beeld van, ik zie het wel eens in Zeeland, dan is de oogst gedaan, dat gaat allemaal machinaal natuurlijk. Dan komt er zo'n grote ding dat alles combineert. He, en dan gaat er van voren graan in en dan komt er achter korrels, worden er in een andere bak gespoten en stro wordt in balen gelijk verpakt en in plastic en dan kan je makkelijk opruimen. We zijn zo slim. En dan als dat geweest is, dan was dat de Israël ging het nu met de hand, met zo'n sikkel of met een zeis, ik weet niet hoe het ging. En dan bleven er altijd bij het maaien aren liggen. Die werden vergeten. Nou was dat zo mooi in Israël, dat God zei, en dat laat je maar liggen ook. Want dat is voor de armen, die kunnen dan wat bij elkaar halen. Maar wat hier nou staat, uw achterhoede is de God van Israël. Die u inzamelt, is de God van Israël. God is degene die geen tarwe, aard die gevallen is, op veld laat liggen. Hij raapt ze op. Hij is degene die op elk mens let. Als alle maaiers geweest zijn, komt er één die het veld naloopt of alles geoogst is. Hij is de inzamelaar. En geen mens zal op het veld van God achterblijven. Nou, vond ik een mooi beeld. Ik denk dat is iets om even vast te houden. En dan dacht ik, weet je wat? Nou ga ik het afronden. Ik heb nog precies een minuut of 12. Dan denk je, zit je in de dienst, of misschien op de bijbelkring van de jongeren, en dan zegt degene die spreekt, of degene die de bijbelkring doet, die zegt dat wij als gelovigen heiligen zijn. En je vindt jezelf niet zo'n heilige. En je bent ook geen heilig boontje. Wat bedoelen ze daar nou mee? Je moet, als je gaat geloven, moet je een aantal dingen leren. En dat is niet zo gek hoor. Als je gaat hockeyen, moet je ook leren wat shoot is, geloof ik dat het heet, hè? Zeg ik het goed? He, als je gaat voetballen, moet je ook weten, al snapt niemand het, geloof ik wel eens, zelfs de scheidsrechter niet, he, wat buitenspel is. Nou, zo heeft elk, en zo heeft God ook dingen waarvan hij zegt, dat moet je begrijpen. Niet omdat je het moet, maar dan zul je het begrijpen. Ik kwam dat woord heilige tegen. Vond ik eigenlijk leuk. Je weet wat heilig betekent? Ja, zeggen we dan, apart gezet, afgescheiden, niet zoals de rest of losgemaakt van de rest. Ja, dat klopt, dat is het waar. Ja. Maar, weet je wat een heilige heeft? Wat een heilige bang maakt of verontrust, doet het God niet. En dan zegt Lucado, u weet het, ik heb mijn vriend weer meegenomen. En het is eigenlijk dankzij iemand die me heel goed kent en lief heeft, dat ik hem ben gaan ontdekken. Ik ben meer een landrot dan een zeeman. Hang het beeld op. Ik ben meer een landrot dan een zeeman. Je weet wat een landrot is? He, iemand die niet weet van zeebenen. Maar gewoon met zijn poten op, oh, met zijn voeten op de grond staat. Ik ben meer een landrot dan een zeeman. Maar ik heb lang genoeg in een motorbootje rondgedobberd om het geheim te kennen van het vinden van land als je in een storm bent beland. Je richt je niet op een andere boot. Je gaat zeker niet naar de golven staan staren. Je richt je blik op een voorwerp dat niet wordt bewogen door de wind. Een lichtje aan de kust en gaat er recht op af. Als jij je blik op God richt, focus je op iemand die boven de storm staat. Die het leven brengt bij wie je vrede vindt. En dan denk ik heel plastisch hoor. Dan denk ik aan God. Maar ik bedoel dat heel, heel heilig zoals ik het nou zeg. En dan denk ik aan God als de grote vuurtoren. Waar moet ik zijn? Daar. Als we in Zeeland zijn en we gaan slapen, dan ben ik altijd een minuut of 5 of 10 weg. Sta ik achter het gordijn of ik sta buiten en ik kijk naar, zoals dat heet, het slaan van de vuurtoren. En waarom vind ik dat nou zo'n mooi beeld? Ik ga slapen. Het is nacht, ik ga slapen. En ondertussen, langs de lucht, slaan de vuurtorens hun licht. En als je op zee bent en je zoekt waar je zijn moet, dan wijst de vuurtoren je de weg. God heeft een vuurtoren neergezet in het leven van de gelovigen. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de vuurtoren aan jouw kust. En dat is het beeld wat ik je wilde meegeven. En waarom kwam ik daar nou op? Want ik was helemaal niet van plan om zoveel beelden te geven. Maar ik kwam erop door de lounge. Waar de jongeren DVD lagen te kijken. Zaten te kijken. En ik dacht, ja. Wij hoorden in de zaal de film draaien. Jullie hadden het naar je zin. Ik vond het ook wel mooi. Al die lijven daar op dat rood gedrapeerd. En toen dacht ik ineens aan het verschil tussen een CD en een DVD. Kijk, een CD zet je aan. En op een gegeven moment kan je hem helemaal vergeten dat hij aanstaat. Dan ben je iets aan het doen, aan het opruimen of iets aan het zoeken. En dan ben ik al lang vergeten dat hij opstaat. Maar bij een DVD kan dat niet. Een DVD zet je aan. En kijk maar, op het moment dat er iets aanstaat, ga je kijken. Laat je je blik erdoor bepalen. En toen dacht ik, dat is het eigenlijk. Wat ik vanavond wilde doen, was heel simpel. Je als landrot laten ervaren wat in een bootje zitten is. Dat op en neer kwakt van elke kant uit. En dat je dus niet kijkt op de golven, die worden steeds hoger. Dat je niet kijkt naar andere bootjes die ook stuurlers op de zee drijven. Maar dat je vooruit kijkt. En te midden van die storm die daar woedt misschien in je leven, is daar het licht van God. Is daar die vuurtoren die je naar hem toe trekt. En ik denk, dat is het punt. En ik denk, je moet eerst een aantal dingen leren. Zo werkt dat nou eenmaal. En dan ga je het begrijpen. En ik zou bijna zeggen, wat heb ik de afgelopen 2 keer geprobeerd? Dat is een aantal dingen uit de Bijbelstudie, uit Gods woord, op de DVD van je leven te branden. Want ik heb ontdekt dat een beeld veel langer blijft hangen dan een woord dat gesproken wordt. En als dat beeld wat je dan ziet, dat woord oproept, is het goed, tuurlijk. Maar ik denk, ja, de waarheden die we van God horen, op een DVD zetten. En daar komt nog wat bij, want het is iets wat je ziet, wat zich op je netvlies kleeft. Ik bedoel, je houdt het vast, het komt als beeld terug in je dromen misschien wel, het komt als beeld terug in je gedachten. Ik hoop werkelijk, als je de volgende keer een vuurtoren ziet, dat je denkt aan dit voorbeeld. En dan een volgende stap die we zetten, die jij zet, dat is met elkaar bidden. Gewoon met vader praten. En ik vind het zo enorm dat je geleerd, dat we bij Ebenezer leren op momenten dat we met God praten. Zomaar, zoals je met een vriend praat. En dat je tegen hem mag zeggen waar je verdriet van hebt en waar je blij mee bent en dat soort zaken meer. En dat je erover nadenkt. En dat je, als je nadenkt, langzaam maar zeker misschien soms gaat begrijpen wat het betekent. Ik kwam deze tegen. Ja, ik blijf een beetje met beelden gooien. Hè. Bijna klaar. Tjerk, bijna. Ik zeg het maar. Ja goed, ik bedoel na kwart over twee. En wat ontdek je dan? Nou, dat is flauw. Ik gebruik Tjerk een beetje als boksbal vandaag. En ik moet op tijd bukken, want anders kijk ik midden mijn gezicht, weet je wel. Waar gaat het om? En dat hoop ik nou echt, daar bid ik voor. Ik bid elke dag voor je. In de zin van dat jullie als jongeren in ons midden, als jongeren die van God willen zijn, dat je een thuis vindt voor je hart. En ik denk, er is geen betere plek dan thuis te komen bij God. En ik denk wel eens een ogenblik, als jij hier zit, en ik zou langslopen en tegen je zeggen, als jij één ding aan God mocht vragen, wat zou je dan aan God vragen? En David geeft dan een prachtig antwoord, Psalm 26 geloof ik, die zegt een gegeven moment, ik zou in het huis van God willen zijn. Heel mijn leven, elke dag. Ik denk, ja, en dat is het punt. Wat ik wil, wat ik hoop, wat ik bid, en met mijn ouders en grootouders en degene die van je houden, en dat zijn er een hoop. David wil niet even langslopen en een praatje maken. David zegt niet, ik kom op de veranda zitten, ik drink een kop koffie en ik ga weer. Ik kom niet een avondje bij u langs. David zegt, mag ik bij u thuis komen wonen? Mag ik bij u intrekken? Mag ik een eigen kamer bij u hebben? En dat vind ik eigenlijk zo'n mooi beeld. God geeft jou en mij een vaste plek voor jezelf. En dan zegt Lucano dat zo mooi, hij zoekt geen tijdelijke bestemming, maar een levenslange verblijfplaats. En ik denk, dat is een beeld om mee te eindigen. God geeft jou en mij een levenslange verblijfplaats. En een van de dingen die ik begrepen heb uit het woord van God, dat God gek op je is. En dan denk je, doe niet zo maf, dat zeg je toch zo niet. Nee, God is gek op je. We kunnen gewoon heel plastisch zo over die dingen praten. God houdt van je, God is gek op je. Hij ziet je graag. En ik heb met allen om me heen, die twee keer dat jullie erbij waren, je bent er altijd bij, weet ik wel. Maar gewoon eens daarover willen praten. En natuurlijk kan niet alles tegelijk op een rij. Dat is met autorijden ook zo. Op een gegeven moment weet je het wel, maar dan kan je het nog niet. En dan ga je aan de slag. En ik denk dat gewoon de afgelopen twee keren heb willen doen. Met jullie meelopen. Met jullie nadenken. En ik dacht vooral, ik brand een DVD. En ik hoop dat hij, zie je het? Dus tijd, zie je wel? Het is mooi dit. Een DVD. Dit gewoon, ik moet de tijd stoppen. Ik word gewoon gecontroleerd. Ik brand een DVD. Een DVD voor je hart. En als dat gelukt is, denk ik, vader, dank u wel. Amen.